Welcome to the Impact Conversations, a Nijrode podcast. I am Brechtje Spijkerman.
And I am Janan Amelink. In this podcast series, we discover the stories behind the researchers and their work.
We believe that education and research at Nijrode serves a purpose in society, shaping responsible leaders.
We like to share what impact Nijrode research has made on society. Let's go.
Hey Jan-Anne, we hebben vandaag weer een mooi topic op de agenda waar ik zelf wel heel erg geïnteresseerd in ben.
Ja, want we gaan over familiebedrijven hebben. Klopt. Jij hebt een familiebedrijf, toch?
Klopt, ik heb een familiebedrijf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de ins en outs zijn. En zijn die familiebedrijven nou zo waanzinnig anders dan gewone bedrijven?
Klopt, en we gaan eigenlijk het gesprek aan met de expert op dit gebied, Robert Floren.
Die al jaren... Floren of Fleuren? We gaan het hem zo vragen. Ik denk dat het Fleuren is, want het zit een omlaut op de O.
Het zit een omlaut op. Voor als je hem ooit wil opzoeken. En hij is eigenlijk de expert. Hij is voor als eerste begonnen.
Loopt hier al jaren rond in Nijrode. Klopt. Dus waarschijnlijk kennen veel mensen hem. Komt ook vaak op tv bij RTL Z. Echt als de man die alles weet over familiebedrijven. Maar daarbij, die is niet ondergeschikt aan. Roberto is Marta Berend-Brown. Hoofddocent aan het Centrum voor Ondernemerschap, Beleid en Sturing binnen Nijrode. En haar onderzoek omvat onderwerpen als eigendomsdynamiek, beleid, duurzaam ondernemerschap, bedrijfsoverdracht, marketing, innovatie binnen die familiebedrijven.
Een hele mond vol wel.
Ja, maar echt.
Dus ik ben wel heel benieuwd. En vooral omdat je kijkt, je ziet als je die impact case leest... die familiebedrijven lopen niet te koop met dat ze familiebedrijf zijn.
Klopt.
Dus het lijkt me heel interessant om dat gesprek aan te gaan en kijken... wat maakt nou een familiebedrijf een familiebedrijf?
Ja, zullen we?
Ja, let's dive in.
Ik wilde beginnen met de volgende vraag. Waar komt jullie fascinatie vandaan met familiebedrijven? Hebben jullie zelf een familiebedrijf?
Ja, dus mijn ouders hebben een familiebedrijf gehad. Ze zijn samen bedrijf begonnen en dan is een tweede familie bijgekomen. Dus kon je ook heel erg mooi zien die dynamiek in een familiebedrijf. Maar dan waar je hebt twee aparte gezinnen eigenlijk. Ik en mijn zus, wij mochten niet het bedrijf in. Wij moesten echt iets anders doen.
Van waar? Vonden ze het te zwaar voor jullie?
En zij vonden het te zwaar. Het bedrijf was opgezet om kosten te winnen voor het gezin. En dat was niet echt van carrière en geld verdienen of zoiets. Nee, toen de tijd was het niet zo. Dat was begin de jaren 90 in Polen. Dan was net de realiteit net iets anders dan wat we nu over ondernemerschap bedoelen. Van je eigen dingen doen, autonoom te zijn, independent. En toen was het niet zo.
Maar wilde je het wel overnemen?
Het was zo lang... gezegd dat wij moesten iets anders doen, dat ik zag het ook niet gebeuren. Mm. Maar dan tijdens mijn studie, ik heb een management gedaan, dus ik ben toch met het bedrijfsleven was ik toch bezig. En ik dacht van, nou, dat is eigenlijk echt leuk. En wat ze doen, doen ze niet goed. En waarom groeien ze niet? En ik had zoveel ideeën en leuke dingen, maar dan ging ik aan tafel met mijn vader te praten en ik dacht van, nou, dat moeten we dus echt niet doen. Want dat is echt mijn vader super leuk en aardig als we gaan samen familiedingen doen. Maar qua bedrijfvoering en samenwerken, dat ging nooit goed.
Maar dan heb je dus wel een belangrijk ding te pakken waarom een familiebedrijf ook heel moeilijk kan zijn. Hè?
Ja, en toen kwam ik ook, had ik een, ik was op de exchange, als exchange student in Nederland en dan... En dan had ik een vak over entrepreneurship. Mm-hmm. En er was gastcollege over familiebedrijven. En ik keek die professor aan. Ze van, hè, dat is het is gestudeerd. Het is een wetenschap. En er gebeurt iets, kennis en zo. Dus,
en dat was jouw moment dat je dacht, dit wil ik gaan doen?
Nog niet. Maar het is echt uitgegroeid van kleine studentenproject. Dan mijn scriptie. Dan mijn PhD. En met die professor en publiceer ik nog steeds. Dus,
bijzonder.
Dus het is...
voortkomend ook uit je eigen achtergrond. Want je hebt het zelf meegemaakt. Je hebt het zelf gezien als
ja,
kind.
En ik ben getrouwd met de tweede generatie van een familiebedrijf.
Kijk.
Dus het is, dat leeft verder eigenlijk. En,
het zit in de familie.
Het zit erg in de genen. Ik denk dat je ermee wel geboren ook bent. Het is niet alleen maar dat je kan aanleren, maar...
Geboren en getrouwd inmiddels.
Ja, ja.
Met ondernemerschap of specifiek familiebedrijven?
Beide. En ik denk dat ontwikkelen in naar de familiebedrijven, dan komt met de jaren heen. Maar dan moet je goed kijken wat in je familie wel of niet ziet.
Ja.
Maar het is zo belangrijk dat die deuren niet gelijk sluiten of open. Ja. Voor die jongere generatie. Waar voor ons was het gelijk dicht.
Ja.
Niet doen. En in andere familiebedrijven is het juist, jullie komen naar bedrijf toe.
Ja, dat hoor je ook veel.
Ja, en dus daarom is het zo belangrijk dat je die deur voor de nieuwe generatie echt open houdt.
Mm.
En hun keuzes laten maken.
Mooi. Ja. Hoe zit dat bij jou?
Poeh, ik ben geboren en getogen in een familiebedrijf. Derde generatie. Dus mijn opa is begonnen. Daarna mijn ouders. En uiteindelijk hebben mijn zus en ik besloten om niet op te volgen. Moet ik wel bij zeggen dat ze in de schrijfmachines zaten, typemachines.
Mm-hmm.
En toen mijn zus en ik de mogelijkheid kregen, was dat niet echt een groeimarkt.
Mm.
En ja, dan zit je als ouders natuurlijk ook met een probleem. Mm. Want ja, bedrijf, teruglopende omzet, kinderen die niet willen opvolgen. Maar gelukkig hebben we iemand gevonden die toekomst zag in het familiebedrijf. En die heeft ons bedrijf gekocht.
Het
is wel een emotioneel zware periode geweest om na 60 jaar iets te verkopen.
Mm.
Ja, en men zegt wel eens om dat te verwerken, ben ik maar op Nijrode gaan werken. En dat was in 91. Dus ik zit hier al een jaartje of 30 nu.
Mooi. En ook helemaal rondom het topic familiebedrijf is helemaal jouw...
Nee, toevallig in 92 ben ik met een eerste studie begonnen. Tussen ons gezwegen. Stelde die studie niet zo heel erg voor. Maar toen het uitkwam, stond in alle kranten. Ik zat in de gekste televisieprogramma's. En er stond al onder dat ik expert was, familiebedrijf. Nou, wij wisten wel dat dat niet zo was. Ja, en toen zijn we nog een tijdje doorgegaan samen met het bedrijfsleven. En uiteindelijk ben ik dan gepromoveerd en in 2002 hoogleraar geworden. En het voordeel is, ik was de eerste in Nederland die wat aan deed. Dus ik mocht zelf de definities verzinnen en zo. En zo is Nijrode wel uitgegroeid, zeker samen met Marta, tot de expert op het gebied van familiebedrijven in Nederland.
Waarom is dat onderwerp zo belangrijk? Waarom zou je die groep als aparte gemene deler beschouwen?
Nou, familiebedrijven zijn net als alle andere bedrijven. Ze zitten in de markt, ze hebben klanten, leveranciers, personeel. Dus zakelijk is het allemaal precies hetzelfde. Ze concurreren ook met niet-familiebedrijven. Er is één verschil. Er is ook nog een dynamiek in een familiebedrijf, waar familiebelangen, bedrijfsbelangen en eigendomsbelangen door elkaar heen lopen. En die versterken elkaar. Daarom zijn het de meest krachtige soort bedrijven die er zijn.
Hmm.
Maar het heeft ook inherente zwaktes. En als die dynamiek dus tegen je gaat werken, dan kan het ook precies de verkeerde kant op gaan. En daar krijgen we natuurlijk ook mee te maken. En dan heb je opvolgingsproblemen, heb je communicatieproblemen, heb je eigendomsoverdrachtproblemen, gebrek aan goed bestuur. Er zijn zoveel voorbeelden te geven waar familiebedrijven nog kunnen leren van de goede voorbeelden, maar ook van niet-familiebedrijven. Terwijl aan de andere kant niet-familiebedrijven heel veel kunnen leren van familiebedrijven. Nou, daar houden we ons mee bezig.
En is dat ook een verbinding die jullie maken? Dat je de lessen van de ene groep niet-familiebedrijven overbrengt en de lessen van de familiebedrijven, of daar hun lessen weer naar de familiebedrijven overbrengt?
Ja, overigens wel steeds minder. Omdat het soort onderzoek verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven vinden we wel een beetje uitgekoud. Net zoals we doen weer onderzoek naar opvolging. Ja, dat is een emotioneel onderwerp, dat weten we nu wel. Wat we nu steeds meer doen, en Marta en ik hebben onlangs, in samenwerking met RSM overigens, hebben we een nieuw onderzoek uitgebracht naar familiebedrijven en duurzaamheid. En wat we dan vergelijken, is de koplopers op gebied van duurzaamheid, en die vergelijken met de achterblijvers op gebied van duurzaamheid. Dat is veel interessanter, want wat kunnen familiebedrijven die het nog niet zo goed doen op dat onderwerp, wat kunnen die leren van degene die dat wel al hebben gedaan? We hebben onlangs ook op gebied van innovatie gedaan, bijvoorbeeld.
Ja.
En zie je dat ook, dat het duurzaamheidsbesef, dat het bijna meer leeft juist bij familiebedrijven? Omdat het toch iets is wat op lange termijn pas echt werking heeft.
Ja, maar dan stel je toch weer dezelfde vraag. Want dan als je ze gaat kijken, dan ga je ze vergelijken met niet-familiebedrijven. Ja. En wij doen het eigenlijk nu juist anders. Zowel op innovatie als op het gebied van duurzaamheid zie je eigenlijk nauwelijks verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven over het algemeen. Mm. En dus op het juiste gebied van innovatie zou je denken, nou, die familiebedrijven zijn saai, suf, slapen en zo. Dus niet-familiebedrijven zijn wel innovatiever zijn. Op het gebied van duurzaamheid zou je zeggen, zoals je zei, van, nou, dat is een lange termijn, hè, dat is allemaal, dus dat past echt bij familiebedrijven. Het zijn gewoon bedrijven die concurreren in de markt. En als ze niet innovatief zijn, als ze niet duurzaam zijn, hebben ze op de lange termijn geen bestaansrecht.
Dus een beetje die stereotypering zie je dat die eigenlijk steeds verder weg
afkomt. Door prikken van mythes zijn wij goed mee bezig.
Ja.
Leuk.
Ja. Ja.
Mooi, wel, noem nog eens zo'n mythe.
Heel veel conflict bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of eigenlijk, wat is ook heel vaak spreken wij over een professioneel en versus familiebedrijven.
Oh, ja.
Dus net alsof familiebedrijven niet professioneel zijn.
Ja.
Of ook emotioneel en rationeel. Dat zijn ook thema's die wij kijken van oké, familiebedrijf, niet familiebedrijf. Daar is altijd, als we dat horen, oh ja, nou, in de professionele bedrijven gebeurt zo en in een familiebedrijf anders. Maar er zijn echt familiebedrijven die wel professioneel zijn. Maar daar is heel veel werk, omdat door het feit dat je familie hebt in een familiebedrijf, er zijn vallen veel meer dingen te regelen en na te denken en organiseren. Dus bijvoorbeeld als het gaat over governance. In een niet-familiebedrijf hebben wij eigenaren, hebben wij het bedrijf, management, employees, dus werknemers. Dus dan weten wij ook uit literatuur hoe moet je dingen regelen. In familiebedrijf komt ook familie / eigenaren aan pas. En dan is de vraag, hoe regel je relaties tussen familie en het bedrijf? Of familie en eigendom. En dat is mooi om te zien in die ontwikkeling van de bedrijven, van die kleinere start-ups. Dan groeien ze later in grotere ondernemingen. Dan komt de vraagstuk, gaan we verkopen? Gaan we overdragen? En dan aan wie? En dan is het belangrijk dat je als familiebedrijf, dat je goed regelt wat zijn de regels, de engagement regels een beetje. Want wie kan de eigenaar zijn of worden? Wie kan in een bedrijf komen werken? Hoe kiezen wij een volgende CEO of topmanagement team? En daar zit dat stukje professionaliteit, denk ik, die als dat niet gebeurt, dan die familiebedrijven zijn gestempeld. Oh, die zijn niet professioneel.
Mm. Marta, mag ik nog twee mythes noemen die je heel vaak hoort?
Mag ik nog één ding? Ik ben één ding even om te checken of ik hem begrijp. Zou je dan zeggen, maak dat hard, zeg maar, die regels van hoe denken we na over overdracht? Of is het meer van, heb intern gesprekken erover?
Interne gesprekken en dan op papier het zetten en naleven.
Vastleggen.
Okay. Ja, en naleven. Echt vastleggen en vroegtijdig. Hè? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, heel vaak is de vraag, zijn de aangetrouwden, mogen ze een eigendom hebben van het bedrijf. Mm-hmm. Nou, dat moet je vooraf bespreken en niet op het moment dat je dochter ten huwelijk wordt gevraagd.
Ja, want dan zit er alweer meer emotie in.
Dan is het andere gesprek.
Te laat.
Ja, ben je te laat. Nog niet, maar dat zijn andere gesprekken op andere manier gevoerd dan als dat die kandidaat nog niet in zicht is.
Helder. Ja. Ja. En jij wilde nog twee mythes toevoegen die je wil doorprikken.
Ja, die hebben we hopelijk doorgeprikt, maar ze komen telkens weer terug.
Ja.
Eentje is van de eerste generatie bouwt op. Ja. De tweede breidt uit en de derde breekt af. Dus echt absoluut onzin. Maar hij blijft telkens terugkomen. Mm. Omdat te counteren hebben we al sinds 2007 een onderzoek lopen over de oudste familiebedrijven in Nederland. Mm-hmm. Nou, en die zitten wel tot de 14e generatie, dus dat is echt heel leuk.
Zo.
Noem eens een voorbeeld. Of welk voorbeeld heb je nu?
Een van onze studenten is nu directeur van de Knapengroep. Mm. Nou, die zitten in de bouw. Zijn uit 1650 in Son in Brabant.
Wow.
Echt een mooi bedrijf. Meer dan 100 man personeel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de Kuiper, Jenever. Of Swinkels, de Brouwer. Of Nolet. Dus je hebt er heel veel. En sinds kort is er weer een nieuwste oudste familiebedrijf. Bakkerij Verkerk uit de Meren.
De nieuwste oudste.
Het is de meest dynamische lijst van Nederland.
Ja.
Het is moeilijk te vinden, die bedrijf. Dus dat is één mythe. Het is gewoon niet waar. Het is wel lastig. Om als je denkt, een generatie duurt 30 jaar. 3 keer 30 jaar is 90 jaar. Om nog steeds een product-marktcombinatie te hebben. Die natuurlijk interessant is. Maar dat geldt ook voor familiebedrijven. De tweede mythe is, het aantal familiebedrijven neemt af. Dat hoor ik ook al sinds de jaren 90. Want er zijn opvolgingsproblemen. Dus het aantal familiebedrijven neemt af. Maar het is net zoiets als naar de overlijdensadvertentie in Nederland kijken. En van, oh, de bevolking in Nederland neemt af. Maar je hebt ook nog geboortes. Je hebt immigratie en remigratie. En het familiebedrijf dat verkocht wordt, kan ook weer een familiebedrijf worden. En we hebben een hele grote groei van ondernemerschap in Nederland. Dat is weer de voedingsbodem van het aantal familiebedrijven in Nederland. En al 30 jaar dat we het onderzoek doen, zitten ongeveer op 270.000 familiebedrijven in Nederland. En dat is de helft van het werkgelegenheid, de helft van het bruto nationaal product. Dus het is wel een interessante groep om te onderzoeken.
Nou, het is ook wel een interessant getal om wat duidelijker naar voren te schuiven. Ja. Ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren. Als we nou kijken naar jullie impact case. Wat kwam daar voor jullie nu uit? Wat is het meeste spraakmakende waarvan jullie denken, ja, maar hier kunnen we de impact laten zien van ons onderzoek?
Mag ik één ding daar vooraf zeggen? Want onze impact case gaat van hoe familiebedrijven omgaan in de tijd van crisis. Maar in de periode 2008 tot 2013 hadden we natuurlijk ook een crisis in Nederland. In de hele wereld, de financiële crisis. Toen hebben we ook onderzoek gedaan met het familiebedrijf de crisis door. En toen hadden we al gezien, in tijd van crisis zijn die familiebedrijven best wel standvastig. Nu kwam de COVID-crisis. En dat was voor ons de ideale mogelijkheid. Want we hebben een onderzoekspanel, ook in samenwerking met RSM. En binnen 5 weken hadden wij dus onderzoeksresultaten. En we waren de eerste in heel Nederland die met economische resultaten over de crisis kwam. Gewoon niet alleen over familiebedrijven, maar gewoon punt. Dus ook dat kwam weer in alle kranten en zo. En de mooie van die impact is ook weer dat toen het ministerie het weer begon te lezen, de Tweede Kamer begon het te lezen. We kregen Kamervragen erover. We kregen verzoeken van het ministerie van Economische Zaken. Kun je nog een vervolgonderzoek doen? Natuurlijk wel gratis. Hè. Mm-hmm. We doen alles voor de overheid. Dus dat hebben we toen gedaan. En uiteindelijk mocht ik dan voor de Tweede Kamercommissie dan ook weer vertellen hoe het nou zat met die familiebedrijven. En dan in relatie tot de bedrijfsopvolgingsregeling. Dus dat is ook leuke impact. Maar misschien kan jij inhoudelijk wat meer vertellen.
Ja, nou, er zijn een paar resultaten die hebben wij eigenlijk gezien. En wij waren een beetje verbaasd. Want wij dachten, nou, wij hebben gevraagd over de omzet. En wat is de verwachting van personeel? Hoe moeilijk is het? En nou, wij hebben verwacht dat iedereen gaat zeggen dat we bijna failliet zo ongeveer zijn. En wij waren echt verbaasd, want die verwachtingen waren eigenlijk niet zo erg. En wat je ziet, dat die familiebedrijven, wat ze doen ook, is zij zijn heel goed voorbereid voor crisis. Zij hebben echt heel de financiële zaken heel goed op orde. Dus zij kunnen heel goed wat langere tijd overleven als het gaat over financiële situaties, zeg maar.
Even als ik jou mag onderbreken, over hoe komt dat? Dat ze dat goed op de rit hebben?
Omdat ze heel erg voorzichtig zijn met eigen geld. Ja. Dus ze zijn
minder externe financiering.
Minder externe financiering. Alles financieren van je eigen vermogen. En ook niet in een risicovolle.
Je bent iets conservatiever, neem ik aan, omdat je eigen geld.
Ja, het is conservatiever. Maar dan heb je jou als dat jasje, wat dikkere jasje, als het koud komt. Dus dat is de reden, denken we. En ook hoe ze voor die lange termijn ook denken. En zo'n crisis van 2 jaar, ja, nou, crisis is toen 80 jaar oorlog was. Of in de Tweede Wereldoorlog, 5 jaar of zo. Dus, ja. Dus ze hebben ook die langere gegogen, zeg maar, en geschiedenis. Hmm. En die verhalen leven in de families altijd. Dus dat is ook een andere manier van.
Bedoel je dat zij ook terug kunnen pakken op ervaring in het bedrijf? Van dit bedrijf, we weten, lange termijn visie. Niet eventjes een paar jaar dit doen en dan weer door. Maar, maar ook leunend op wat ze al weten.
Ja, dat kunnen
ze
altijd outputten van hoe gegogen, zeg maar, wat is gebeurd. En dan kijk je ook aan zo'n crisis net iets anders. Dan, oh, wij zijn helemaal in de problemen. Van de volgende paar maanden hebben wij geen of minder inkomsten. Ja. Enzovoort. Maar dus dat is één wat ook helpt. Dat meer kennis, kennis van het verleden. Maar ook wij zien bijvoorbeeld hoe ze omgaan met werknemers. wij hebben verwacht, nou, weet je, dan gaan we alles wat niet nodig is, gaan we wegsturen. Maar dat is niet
je bedoelt
niet
personeel,
zo.
Personeel ontslaan, ja, van ja. Dat we hebben geen werk, dus hup.
Dus ja, dus het gaat dus slecht. Dan worden jullie ontslaan. Maar ten eerste denken wij dat door die relaties, die goede relaties en korte relaties met werknemers, dat ze toch willen die werknemers behouden. Mm-hmm. Zelfs als dat betekent dat ze op eigen vermogen moeten intieren. Of als ze dividenden moeten uitstellen. Van dat hebben wij ook gevraagd. Ja, als het nodig is, doen we dat. Mm. En dat is, ik denk, ten eerste ook omdat die relaties best goed zijn. Maar we hebben ook gevraagd. Het kost heel veel geld en energie om mensen te krijgen als ze alweer nodig zijn. Dus familiebedrijven zijn ook heel erg bewust dat het echt moeilijk is om goede mensen te krijgen. Dus het is, nou, wij gaan die mensen niet ontslaan nu, want straks hebben wij ze wel nodig.
Moeten ze weer selecteren, en dan, opleiden,
ja,
kennis gaat weg.
En de vraag is wie er dan is eigenlijk. En,
dat zie je nu in de horeca.
Ja. Ja.
Het is zo moeilijk om nu weer mensen te krijgen.
Ja.
En het is 92% die het zei. Die ze bereid zijn om in te teren op eigen vermogen en geen dividend uit te keren. Alleen maar om werkgelegenheid te bouwen. 92% is veel, hè?
Ja, heel veel.
Ja. Ja.
Dat is bijna 100.
Dat is bijna
ja, er waren maar een paar die het niet hebben gedaan. Die dachten.
Ons onderzoek was net iets groter dat het maar één waarnemer was.
Maar is het zo dat. Heeft dat met attitude te maken of is het echt strategie? Is het vanuit die kennis van. Als ik de mensen nu laat gaan? Of is het ook een attitude van. Wij hebben een goede band met ons personeel. We kennen de waarde. Dus we gaan niet bij het minste of geringste. Zetten ze op straat.
Een beetje weer dat lange termijn.
Ja.
Ja, maar het is meer, denk ik. Ik denk dat lange termijn heel belangrijk is. Maar ze zijn gebonden aan een regio.
Mm-hmm.
Hun kinderen gaan naar dezelfde school als de kinderen van de werknemers. Je komt elkaar misschien wel bij de volleybal of voetbal tegen. Ja. Of in de supermarkt. Je weet wie voor jou werkt. En andersom, zij weten voor wie zij werken.
Ja.
En als dan een keertje tegen zit, dat is in een familie ook zo, dan help je elkaar.
Ja.
En als je dan flexibel bent in tijd, geld en uren, dan kan je later dat ook weer terugverwachten. En dat geeft een onderlinge betrokkenheid en loyaliteit die passend is voor familiebedrijven.
Ja.
En dat maakt ze ook een van de dingen waarom ze krachtig zijn.
In this next part of the podcast, Jan-Anne is out and about doing interviews on location. Let's go now to a special segment where we dive deeper into the work of the researchers.
Je had jezelf natuurlijk al voorgesteld. Je bent Laura Bles. Is Bles stemmen of liever Laura Bles?
Nou, eigenlijk Bles stemmen.
Okay,
ja, maar Bles stemmen is eigenlijk, dat is
de officiële, maar
zo gebruik het. Ja.
Inderdaad, partner bij RSM. Ook op gebied van familiebedrijven.
Zeker, ja. Ik ben leider van de adviesgroep familiebedrijven, samen met een collega van mij. En ik heb heel veel klanten op het terrein van familiebedrijven, dus dat is heel leuk.
En hoe kom je dan op Nijrode terecht?
Ja, nou, we hadden wel al langer banden met Nijrode. En we deden al vaker opleidingen hier. En nou, altijd gegrepen door de positieve sfeer die er op Nijrode is. Mensen vinden het altijd mooi om hier te zijn. Maar de leerstoel van Roberto Fleuren, familiebedrijven, ja, die sluit wel heel goed aan bij het thema van onze adviesgroep. Dus dat was eigenlijk meteen een match. Dus in het eerste gesprek was dat eigenlijk direct positief. We herkennen heel veel over en weer. We zijn met dezelfde dingen bezig. Dus het is voor ons heel energiegevend om op dit terrein met Nijrode samen te werken.
Ja. Want ik moet dan zien dat jullie zeg maar de praktische kant doen en Nijrode de theoretische kant. Of hoe zit dat in elkaar?
Nou, ook weer niet helemaal. Voor een stukje wel. Hè, want wij staan natuurlijk met de voeten in de klei en adviseren de ondernemers. Dus in die zin, praktische kant. Maar wij doen ook een aantal onderzoeken die ook wel over de fiscaal of financieel inhoudelijke kant gaan. En daar geven wij dan ook de input. Want Roberto weet heel veel van familiebedrijven, maar wat minder van de fiscaliteit. Ja. Ja, dus daar kunnen we elkaar dan ook goed aanvullen.
Ja, tof. En het impact case die we bespreken gaat over crisissen binnen familiebedrijven en
zeker
hoe die worden gehandeld.
Ja.
Hoe helpen jullie familiebedrijven daarmee om te gaan? En wat voor zeg maar, crisissen zie je dat ze in zijn?
of inkomen?
Nou ja, dat is op dit moment zijn we natuurlijk een beetje gekleurd. Dus één grote crisis. Ja,
ik zou niet weten wat dat is.
Nee,
dat,
precies. Het C-woord. Ja. Ja, dus onze onderzoeken die hebben zich de laatste tijd ook vooral daarop gericht. Hè, van hoe ga je nou als familiebedrijf om met de situatie van corona? En ja, wat daar denk ik heel goed in is geweest, dat is dat we heel snel, dat was al in april 2020, het eerste onderzoek hebben gedaan. Om te kijken van ja, hoe gaan die ondernemers nou eigenlijk om met corona? Wat hebben ze nodig? Hoe waarderen ze de overheid maatregelen op dat punt? Nou, en toen was er wel stress in de tent, kan ik je vertellen. Dat weten we natuurlijk allemaal, maar dat kwam ook echt wel uit die onderzoeken.
Want wat kwam uit de onderzoeken?
Ja, echt ongerust zijn over het voortbestaan van je bedrijf. En hoe lang kan ik dit nog volhouden? En ik zie wel dat de overheid me helpt, maar is dat wel genoeg? He, dat was zeker op dat moment, nou had het een enorme impact. Zagen mensen de toekomst ook heel somber in. En toen hebben we in juni alweer een nieuw onderzoek gedaan. Het is natuurlijk best kort daarna.
Ja, twee maanden, ja.
En misschien dachten mensen toen wel al van nou, het einde is in zicht. Maar nee, wij weten nu beter.
Ik heb een verjaardag in april. En ik weet dat ik dacht, nou, dus al bijna het einde van de corona. Ja. Dat was 2020.
Klopt. Ja. En in die zomerperiode dachten we natuurlijk ook van nou, als de zon weer gaat schijnen, dan wordt het allemaal wel weer beter. En ja, dat zie je misschien ook wel daardoor in dat onderzoek. Hè. Dus toen waren de ondernemers alweer een stuk positiever. En dus ze zagen meer kansen en ze waren ook al met innovatieve dingen bezig om aan te passen en bij te sturen. En ja, daar kunnen wij dan natuurlijk wel een beetje in faciliteren. Hè, zowel vanuit je fiscaal inhoudelijke kant, je advieskant. Maar ook met dit soort onderzoeken. Want om daar weer over te praten, werden anderen natuurlijk ook wel weer geprikkeld. Van, ja. Oh ja, weet je, we kunnen er ook wel weer een draai aan geven.
Geïnspireerd. Hoe kunnen we dit doen?
Enorm. Enorm. Ja. Dus dat is op dit moment, als je het hebt over crisis en familiebedrijven, dan denk ik toch dat dat echt wel de allerbelangrijkste is. Maar misschien ook een beetje een saaie.
Ja, het is de inkopper natuurlijk.
Een andere die je, ja, ik weet niet, dat moet je eigenlijk geen crisis noemen, want het moet ook een event zijn en dat kan heel goed lopen. Maar bedrijfsoverdracht, als je dat niet goed structureert,
kan dat daar een crisis
niet
worden.
Dat kan zeker een crisis worden. En, ja, en zeker als je het hebt over bijvoorbeeld overlijdensgevallen van actieve ondernemers. Hè, dat zijn natuurlijk ook wel echte crisis. Ja, dan kunnen we natuurlijk vanuit onze fiscale expertise die klant wel bijstaan. Ja, maar dan sta je er ook wel heel dichtbij. Dan zie je ook wel hoe moeilijk het op dat moment is. En dat is heel cruciaal ook weer in de vraag over de continuïteit van de onderneming.
Klopt. En dat lijkt me inderdaad zo'n lastig overgangsmoment. Zeker als het zo abrupt is.
Ja, dat hoeft niet. Dat hangt er natuurlijk altijd vanaf.
Hoe je regelt.
Is het goed geregeld? En hebben we het al bespreekbaar gemaakt? Maar ja, we hebben ook, ja, dat is ook nog niet zo heel lang geleden, maar ook een situatie gehad waar de ondernemers daar echt al over aan het spreken waren. Mijn vader van een dak is afgevallen en is overleden. En ja, er was wel iets besproken, maar het was nog niet geregeld. En dan heb je nog steeds een crisis natuurlijk. Ja. Ja.
En wat is de kracht van familiebedrijven in crisissen?
Nou, wat zeker uit dat corona-onderzoek echt enorm goed naar voren kwam, dat was de veerkracht. He, dus in april was iedereen somber en ja, had een korte horizon. Ja. En in juni hadden we ook alweer allemaal kansen en konden we ook op een andere manier producten aanbieden.
Dus in twee maanden was dat eigenlijk al omgeslagen.
Ja, ja. Ik denk dat creatieve en dat innoverende en ook de snelle wendbaarheid van ja, maar we willen nu iets. We zetten een stip op de horizon en die kant moeten we op. Ja, ik denk dat dat heel behulpzaam is. Een andere belangrijke is dat er natuurlijk bij een familiebedrijf vaak niet de noodzaak is om bijvoorbeeld dividenden uit te keren. Dus geld blijft in het bedrijf, waardoor je op momenten dat er crisis is ook vaak nog wel wat meer vet op de botten hebt als het ware.
Dus het is inderdaad een beetje die lange termijnsvisie en aan de andere kant dat ze er wat korter op zitten. Omdat ze,
absoluut. Ja. Ja.
En ik ben dan ook heel nieuwsgierig, hoe ben jij erin gerold in zeg maar de tak van familiebedrijven adviseren?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik ben begonnen bij de voorganger eigenlijk van RSM. En we hadden heel veel families als klant. Dus ja, ja. Nou, dan is het dan niet heel erg moeilijk. En ja. Je ziet dat in de afgelopen jaren er heel veel fiscalisten zijn doorgaan specialiseren. En ik heb eigenlijk altijd enorm veel plezier gehad en uitdaging gevonden in het adviseren juist van die familie in de breedte. En natuurlijk moet dat af en toe...
Hoe moet ik dat voor me zien? Zeg maar.
Ik zal het wat simpeler zeggen. Als je een familie in de breedte adviseert, dan betekent dat dat je het bedrijf kan helpen. En als er vragen zijn over, ik wil een medewerker aannemen, hoe werkt dat? Dat je daarbij kan helpen. Of ik wil een fusie, kan je dat fiscaal regelen? Maar het betekent ook dat als tante komt te overlijden en die had nog 3 winkelpanden in Utrecht en er moet ineens belasting betaald worden, dat je dat ook begeleidt. Het kind wat naar het buitenland gaat en vermogen heeft moet je dan belasting betalen? Dus het is heel breed, omdat het vaak meerdere mensen uit de familie betreft en dat het meerdere belastingsoorten betreft. Ik vind dat heel erg interessant om te doen. Maar het betekent wel ook dat je heel breed jezelf moet blijven ontwikkelen. En op momenten moet je daar specialisten bij vragen. Hè, want het vak is in de afgelopen 27 jaar werken. Is het echt steeds specialistischer geworden. Dus je moet echt niet denken dat je alles weet. Maar je ziet wel dat dit inmiddels een niche is. Dat je zo dicht bij je familie op al die terreinen iets kunt betekenen, het verschil kunt maken en ook goed kunt signaleren. Hey jongens, jullie hebben nu echt een probleem. Hier moeten we even stoppen en echt goed bij stilstaan. Ik vind dat heel interessant, omdat dat niet alleen de techniek betreft, maar het ook vaardigheden
de dynamiek
vergt. Ja, de dynamiek en het sociale element. Dus dat wetboek, dat moet je wel ergens in je rugzak hebben. Maar je zit niet alleen maar de hele dag in dat wetboek te kijken. Nou, die dynamiek die vind ik mooi. En die dynamiek die beheersen we ook goed. En daar leiden we ook echt mensen voor op. Om juist op dat hele terrein die vaardigheden te hebben.
De sociale kant en de technische kant.
Zeker, ja.
En dan als allerlaatste, is er een vraag die ik vergeten ben te stellen? Of iets waarvan je zegt, goh, dit lijkt me echt nog heel tof om te delen.
Ja, er is natuurlijk heel veel leuks te vertellen over ondernemen en belasting betalen en Nijenrode. Nou, ik ben er wel één vergeten. Ja, ik ben er wel één vergeten. Want waar ik denk dat we toch ook wel een beetje trots op mogen zijn met het RNI-instituut, dat is dat we...
En voor de luisteraar, het RNI-instituut is...
Goed dat je het vraagt. Dat is een onderzoekspanel van familiebedrijven. Waar we regelmatig op een vrij eenvoudige wijze voor die familiebedrijven een aantal vragen stellen. De meningen peilen en daarmee weer een nieuw onderzoek hebben. En ook onze eigen richting kunnen bepalen. Nou, hebben we daar vrij recent onderzoek gedaan dat heette de bouwstenennotitie. Maar dat was de plannen van het kabinet. Het duurde natuurlijk een tijdje voordat het kabinet er kwam. En de plannen die ze hadden. Nou, dat ging onder andere over de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is heel technisch, ga ik je nu niet vertellen. Maar voor veel ondernemers heel belangrijk. Hoe krijg ik nou een beetje gunstig mijn bedrijf over van de ene generatie naar de volgende generatie? En je ziet echt dat we daar wel impact kunnen maken. Want die ondernemers die gaven aan dat die regeling enorm belangrijk voor hen is. En dat het dus echt een probleem zou kunnen geven in hun continuïteit als die regeling versoberd wordt. En je ziet dat dat echt op meerdere plekken opgepikt wordt tot aan de Tweede Kamer aan toe.
Ja, want hij is verlaagd als het goed is. Verhoogd.
Nee, het zit iets complexer in elkaar. Okay. Dus dat moet ik je eigenlijk nu niet uitleggen.
Na de podcast.
Precies. Dan ga ik je wel een andere keer uitleggen. Maar je ziet gewoon wel dat de mening die familiebedrijven hebben over dit onderwerp, dat dat ook echt bij de politiek terechtkomt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarna is de politiek weer aan zet. Hè? Ja. Wat gaan we daarmee doen? Hoe belangrijk vinden we het om daarna te luisteren? Maar ja, dat zou ik wel heel graag toe willen voegen aan dit verhaal. En we zijn nu net weer een onderzoek aan het doen. Ook over de bedrijfsopvolgingsregeling. En ook daar denk ik echt dat de uitkomsten wezenlijk kunnen zijn voor het beleid wat de regering gaat voeren. Daarmee hopen we natuurlijk ook de ondernemers een steuntje in de rug te kunnen geven.
Ja. Nou, als we het inderdaad over impact hebben, is dat behoorlijk.
Zeker.
Ja. Super bedankt voor het komen.
Nou, graag gedaan.
So far for our interview on location. Thanks for having us. And now we'll continue with our main interview, back to the table and back to the impact conversation.
En een van de dingen die ook uit de case te halen was, is inderdaad het idee dat ze juist niet vaak te koop lopen met dat ze familiebedrijf zijn, terwijl het wel heel positief juist wordt gezien.
Ja, dat viel mij ook op.
Heeft dat ook weer te maken, zeg maar, zou je dat hier ook weer bij kunnen betrekken? Dat je eigenlijk ook hier zelfs voor de werknemers ziet dat het voordelig is om bij een familiebedrijf te werken.
Ja, maar dat is het probleem met familiebedrijven. In de zin van dat ze niet altijd willen zeggen dat ze familiebedrijven zijn. Zelfs als dat positief voor hen uitpakt eigenlijk. En dat is ook denk ik door die beetje stigma die zij hebben gekregen in de jaren 90. Want ja, als je familiebedrijf bent, dan ben je niet innovatief, niet groeiend. Dan ben je een beetje, niet echt het bedrijf om voor te werken. En nu zie je dat er is een verandering, dat we meer waardering krijgen.
Ja,
of geven.
Ik heb een heel ander beeld bij familiebedrijven. Juist
mag ik dat ook zeggen? Ja, want in 2015 hebben we daar onderzoek naar gedaan. Ja. Want toen ik begon in de jaren 90, wilde onze student echt niet doodgevonden worden in het familiebedrijf. Want ja, dat was wat Marta zegt, suf, saai en ingeslaagd.
Zelfs spannend verhaal, doodgevonden.
Ja, maar dat wilden ze dus niet.
Ja.
Want waar gingen onze studenten heen? Die wilden een trainee hebben bij Unilever, of bij Heineken, of bij de grootbanken. Dat is sinds de laatste financiële crisis wel enorm veranderd. En ondernemerschap is opeens veel hipper.
Ja.
En aandeelhouderswaarde maximalisatie is een vies woord. Bonussen, daar mag je niet meer mee aankomen. En nu zien ze dus dat ze het verschil kunnen maken bij die familiebedrijven die dus goed voor hun mensen zorgen.
Ja. Ja.
Dus die wisseling zien we. En daarom hebben we in dat onderzoek gezegd van, maak nou gebruik van je kracht van het zijn van een familiebedrijf. Niet alleen naar klanten en leveranciers, maar zeker ook op de arbeidsmarkt. Want daar kan je echt het verschil maken. En dat zie je nu ook. En kijk naar Jumbo, die adverteren nu opeens van, wij zijn 100 jaar een familiebedrijf. Ja. En ze zijn lang niet de enige die dat doen.
Interessant zeg. Maar jullie hadden net heel kort even over innovatie. Mm-hmm. Hoe zit het met familiebedrijven en innovatie? Wat hebben jullie daarin ontdekt?
Dat discussie over innovatie, dat is altijd een grote discussie. Ten eerste, net als wij hebben net gezegd, niet zo interessant zijn die familiebedrijven meer of minder innovatief. En als je naar onderzoek kijkt, elk onderzoek zegt iets anders. Want het gaat vanaf wie je vraagt en hoe je het vraagt. Maar wij zijn dus nu een beetje aan het denken dat die innovatie gewoon op, ze zijn net zo innoverend, alleen maar zij doen het op andere manier. En eigenlijk is het nu met z'n allen, zijn we aan het kijken wat gebeurt in die black box van innovatie. Hoe werkt dat precies? Want wij zien wel dat familiebedrijven zijn niet zo snel met externe partners te werken. Want eigenlijk is wel zo dat die kennis is niet altijd in-house is voor alle bedrijven, niet alleen maar familiebedrijven. En dat je toch naar buiten moet gaan om die innovatie te doen.
Ja.
Wat ook soms, kijk, ze hebben ook lange termijn relaties met klanten, met leveranciers. Soms is het goed omdat je kan die producten en diensten heel erg mooi ontwikkelen. Maar soms is het ook redenen om het niet te doen.
De klant?
Ja, omdat je zo lange relatie hebt met die klant en alles gaat goed.
Die is gewend aan een bepaalde.
Wij zijn gewend aan elkaar. Hoeven we eigenlijk niet meer door te denken wat kan nieuws komen.
Ja.
Dus soms is het ook, dus dat kan van beide kanten eigenlijk werken. Want dus eigenlijk wat wij zien is inderdaad die externe kennis bijtrekken bij het bedrijf. Dat is belangrijk. Maar niet altijd makkelijk.
Maar je zegt eigenlijk, is er nou een verschil of niet met familiebedrijven en niet-familiebedrijven in innovatie?
Nee, eigenlijk, kijk,
dat kan je
ook
niet.
Nee, en ook omdat als het zo zal zijn, dus eigenlijk alleen maar bedrijven die kunnen innoveren, zichzelf ontwikkelen, die kunnen eigenlijk voorbestaan op het markt. En als de familiebedrijven structureel niet innovatief zijn, dan zouden wij geen familiebedrijven meer hebben. Want zouden
dus die innovatie is er altijd.
Tuurlijk.
Ja, maar bij de impact case kwam wel mooi naar voren. Want ja, als je je personeel aanhoudt en er is toch geen werk, Ja, dan kan je ze thuis laten zitten. Maar waar hebben ze hun tijd in gezet? In innovatie.
Ja.
Want dan zijn ze natuurlijk klaar als de crisis weer voorbij is. En dan hebben ze leuke innovatieve producten of dienst.
Ja.
Dus dat is wel een mooi voorbeeld daarvan.
Ja. Hebben jullie daar ook een concreet, ik overval jullie daarmee, maar een concreet voorbeeld van een familiebedrijf wat in de crisistijd misschien heeft geïnnoveerd?
Nou, moet even nuanceren wat Marta al zei, de crisistijd. Want coronatijd. Maar 80% van de familiebedrijven hebben niet of nauwelijks geleden van de crisis.
Kijk, dat is ook belangrijk om even te zeggen.
Maar dat geldt voor de meeste, ook voor de niet-familiebedrijven.
Ja.
Er zijn alleen branches die superhard zijn geraakt.
Ja.
Horeca, we kennen alle voorbeelden. Daar hoef je niks van te verwachten.
Mm-hmm.
Omdat die gewoon... Of standje overleven staan en meer niet.
Ja.
Dus het is net die groep die afhankelijk van was. En we hadden een heel mooi voorbeeld, want we hebben een webinar gehad van een bloemenimporteur, verkoper, die alles via de beurs, via de steentjes deed. En die is gewoon letterlijk binnen 3 dagen geswitcht naar online. Die heeft redjeboeketje.nl neergezet.
Geweldig.
En dat is, hij zegt nu ook, dat doen we nu niet meer weg. Want dat is zo'n mooi succes geworden. Dus opeens, die schakeling, die was in 1 keer. Dus dat vond ik wel heel knap.
Dat is een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Heb jij nog een vraag in jouw lijstje, Jan Anne, die jij...
Nee, het meeste eigenlijk is wel beantwoord. Ik was inderdaad nog benieuwd, maar dat is nu ook eigenlijk beantwoord. Is inderdaad het soort van, ze lijken eigenlijk juist beter uit de COVID-crisis te komen. Met innovatie. En verwachten jullie ook dat dat zo blijft? Zeg maar dat dan dat nadenken en inderdaad het gedeelte wat nu op pauze is gestopt. Of de mensen die niet konden werken, dat die zijn gaan innoveren. Is dat een blijvende trend? Of is dat dan als COVID klaar is...
Gaan we naar de oude?
Ja, gaat het dan weer terug?
Ja, ik denk dat alle bedrijven moeten blijven innoveren. Ik bedoel, als je dat niet doet, dan heb je geen bestaansrecht.
Je moet in beweging blijven.
Dan moet je in de beweging blijven. En de vraag is, wanneer is die crisis wel weg? Ik bedoel, wij dachten allemaal dat in half jaar geleden... Dat al
we vanaf zouden zijn.
Ja, dat we klaar mee zijn, maar het is niet zo. En, en eigenlijk deze situatie de afgelopen 2,5 jaar... laat alleen maar zien hoe kwetsbaar we allemaal zijn. En niet alleen maar wij als mensen, maar ook... bedrijven. En dus ik denk dat bedrijven gaan heel goed nadenken, waar zijn mijn klanten? Mm. Waar zijn mijn leveranciers? Gooi je heel veel heel veel van de productie terugkomt naar Europa of de landen ergens dichterbij.
Yeah.
Dus er wordt denk ik in algemene beweging.
Je wordt gedwongen om anders te denken over hoe je onderneemt.
Ja, en ook over, en dat was ook een resultaat van onze onderzoek, ook over eigen rol in onderneming. En dat vond ik echt van een leuke uitkomsten, is dat die ondernemer, en dat komt ook door de casus die we hebben gehad, dat de ondernemers gaan nadenken, wat is mijn rol in een bedrijf? Wat betekent ik voor het bestaan van een bedrijf? En wat gebeurt als ik er niet meer ben?
Huh.
Want die ziekte is zo dat je inderdaad van 1 dag naar de andere dag beland je op de IC.
Precies.
En dan? En hoe zijn de zaken geregeld in een bedrijf? Wie rond vanaf, stel dat ik vrijdag ziek ben, wat gaat dan maandag gebeuren? En dat was wel een moment voor de reflectie. Want dat roepen wij heel vaak. Hè? Want ook met de overdraag. Van wees op tijd. Denk na. Neem eerste stappen. Maar ja, wie vindt leuk om eigen pensioen of dood denken? En dat was even een spiegel, denk ik, voor iedereen. Om,
het zet mensen aan het denken.
Ja, zeker.
En waar willen jullie nieuw onderzoek in gaan doen? Zijn er nog dingen dat je zegt van... Hey, dit is echt nog niet onderzocht binnen familiebedrijven... en daar zouden we graag verder naar willen kijken?
Ik doe nu 30 jaar onderzoek naar familiebedrijven. Mensen zeggen, we spelen niet een keer uit onderzocht. Nou, dat moet je natuurlijk nooit tegen wetenschappen zeggen. er is juist zoveel dat we nog niet weten. En je moet het eigenlijk als concentrische cirkels zien. We gaan steeds dieper op de materie. En Marta is heel erg goed bezig met hoe gaan meerdere eigenaren met elkaar om? Hoe versterkt elkaar dat? Hoe verzwakt elkaar dat?
Dynamiek?
Ja. Ik ben hier mede verantwoordelijk voor onze private wealth management opleiding. Er zijn zoveel families met vermogen, waaronder een bedrijf dat heel veel zorgen ook met zich meeneemt. De lusten en de lasten. Ze hoeven nooit reclame te maken voor het programma. Het zit altijd vol. En het geeft wel aan hoe nuttig het is. We zien nog heel veel op goed bestuur. We doen commissariscyclus hier op Nijrode. Zoveel nog nodig om daar goede commissarissen in het familiebedrijf te krijgen. Dus niet alleen goede commissarissen, maar die ook nog met de dynamiek en de emoties van families om kunnen gaan. Dus dat zijn onderwerpen waar we zeker nog mee verder gaan.
Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in die groepen van eigenaren. Dus stel dat je hebt een tweede, derde generatie. Hoe gaan die mensen met elkaar om? Wat betekent dat voor het bedrijf? Spannende vragen zijn als er 2 of 3 gezinnen er zijn.
Ja.
Hoe werken ze samen? Wat voor invloed hebben hun dynamiek op het bedrijf zelf? Maar ook wat gebeurt als er niet familie eigenaar komt? Want dat gebeurt ook natuurlijk.
Ja.
En hoe werkt dat dan? En ik denk dat alles te maken heeft met mijn eigen ervaringen met 2 gezinnen en 2 vrouwen en 2 mannen. Ja. En dat kan je echt mooi vertalen ook naar de grote groepen. En ik moet zeggen, wij weten best veel over het bedrijf zelf. Het familiebedrijf, dus hoe werkt dat dan? Het begint een beetje een thema familie ook. Maar die eigenaar, dat is gewoon een zwarte vlek. Designer. En wij weten wat voor percentage van eigendom is in een familie. Wij weten hoeveel er zijn. Maar voor de rest is het echt... Nou.
Het is ook lastig om hard te maken, lijkt me.
Nee, makkelijk.
Ja. Maar het is wel uitdagend.
Dat bedoelde ik dan.
Ik was toezichthouder bij een familiebedrijf met 80 eigenaren. Allemaal familie. Ja, dat geeft wel uitdaging natuurlijk.
Nou,
ja.
Enorm.
Ja.
Ik vond het zo'n fascinerend gesprek. Ik had me er ook een beetje op verheugd, Jan.
Yes, same,
jij ook? Ja. Wij hebben eigenlijk jullie hemd van het lijf gevraagd. Maar misschien hebben jullie een vraag nog niet gehoord waar je wel heel graag antwoord op had gegeven.
Nou, dan kijk ik jou aan. Want...
Nee, ik dacht het ook. Leuk gesprek.
En ja. Ik denk dat het mooi is dat de combinatie Nijrode en familiebedrijf heel duidelijk is. Het komt terug in ons onderwijs. Je ziet de samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is ook heel mooi. We zijn ook altijd welkom bij het bedrijfsleven. En het is leuk dat zo'n impact case dan ook nog weer aansluit bij de behoeften van pers, maar ook van overheid. En ja, daar willen we gewoon mee verder.
Dank jullie wel, Marta en Roberto. We blijven jullie volgen. Als we vragen hebben op het gebied van familiebedrijven, dan weten jullie te vinden.